Hoi, leuk dat je luistert of kijkt deze keer. Mijn naam is Kelvin, online ook wel bekend onder de naam Cutbeans. En welkom bij een speciale verkiezingsspecial. Ik interview een paar lijsttrekkers na aanloop van de verkiezingen met het thema casual en kritisch. Belangrijke disclaimer is dat ik deze productie helemaal in mijn eentje maak. Ik heb geen redactie of iemand die de video's voor me bewerkt. Dus ik zal maar met een paar lijsttrekkers kunnen gaan praten voor de verkiezingen. Dus zonder verder gedoe, veel kijk- en luisterplezier. Thanks dat je er bent. Ik ga gewoon erin springen met dezelfde ijsbreker die ik bij het vorige interview gebruikt heb. En dat is, wat is de laatste keer dat je van mening veranderd bent?
Poeh. Moet ik heel even over nadenken. Mag ik daar straks antwoord op geven? Misschien komt het wel.
Ja, ik ga hierna ga ik wel wat meer echt de inhoud op in. Maar als je er straks op terugkomt, dat is helemaal prima.
Ja.
Ja, is goed. Dan gaan we op het eerste onderwerp. Want jullie willen afstappen van de toetscultuur.
Ja.
Ja, dat snap ik. Want nu ligt de focus zo erg op het toetsen dat we leren voor de toets en niet meer het leren voor het leren. Waardoor we de stof na de toets alweer vergeten zijn. Maar hoe moeten we dan gaan meten? Want ja, docenten zijn ook maar mensen met vooroordelen, al dan niet onbewust. Dus we moeten een middel hebben die daar buiten kan staan, lijkt me. Hoe ziet u dat? Of zien jullie dat?
Ja, terecht dat je zegt, hey, docenten zijn ook maar mensen. Kijk, de huidige toetscultuur in het onderwijs stuurt vooral op rendementsdenken. Dus wat kan jij opleveren voor de BV Nederland zometeen? En het gebeurt wel heel erg jong. Wat is er nou voor jezelf duidelijk als je 11 bent? Als je getoetst wordt, welke dingen ga je nog leuk vinden en ontwikkelen? Waar gaan je interesses heen? Dus wij denken dat het beter is om te kijken naar andere landen en hoe zij dat hebben gedaan. Waar je bijvoorbeeld tot je met je 16e gewoon in dezelfde klasse blijft zitten. En dat je pas op een wat latere leeftijd gaat kijken, oké, wat past dan bij jou? Het is wel zo dat hoe het in Nederland op dit moment georganiseerd is, dat die toetsen wel een tegenwicht zijn voor de onderadvisering van kinderen met een biculturele achtergrond. Dus dat wil je niet. Dat moet stoppen. Dat kinderen met een biculturele achtergrond eigenlijk structureel een lager advies krijgen.
Ja, klopt,
maar of je het oplost met alleen maar die toetsen, daar willen wij ook vraagtekens bij blijven zetten. Dus we willen alle kinderen gelijke kansen en tegelijkertijd verder vooruitkijken naar hoe kan je dat dan op een manier doen dat je niet als kinderen nog maar 11 zijn en al helemaal in toetsen vastlegt.
Je zegt dat jullie daar vraagtekens bij zetten, maar hebben jullie ook een beetje concrete ideeën van oké, toetscultuur daarvan afbouwen en in plaats van dat doen we dit.
Dat vraagt natuurlijk lange investeringen. Dus op dit moment is het verstandig om die toetsen wel aan te houden om die kansenongelijkheid terug te dringen. Want je wil niet dat het nog langer duurt dat kinderen met een biculturele achtergrond gewoon structureel lagere adviezen krijgen. En toetsen zijn voor iedereen gelijk. Maar wij willen het daar niet bij laten. Wel verder vooruitkijken. En dat betekent dus vooral ook investeren in goed onderwijs. Onderwijs is onwijs belangrijk. En je ziet dat er gelukkig wel mensen zijn die voor de klas willen staan. Maar na een aantal jaar verlaten ze het onderwijs weer. Nou, waar ligt dat dan aan? Veel te hoge werkdruk, veel te weinig ondersteuning in de klassen. Veel te veel bureaucratie voor de docenten. Ja, en als je zo vast zit in een systeem, dan kom je er nooit uit. Dus wij willen kansenongelijkheid aanpakken. En verder vooruitkijken om niet zo strikt in die toetscultuur te zitten. En dat vraagt investeringen in het onderwijs.
Hoe? Kansenongelijkheid aanpakken?
Nou ja, voor nu is dat dus dat je die toetsen moet handhaven. Maar waar je naartoe wil, is een onderwijssysteem waarin docenten echte ruimte hebben voor investeren in de klassen. Het toetsen verschuiven naar een latere leeftijd. Dus dat je als kind gewoon meer tijd hebt om jezelf te ontwikkelen. Dat duidelijk wordt waar je interesses liggen, waar je talenten liggen. Dus uiteindelijk gaan we de toetsen niet helemaal afschaffen. Maar nu is het te strikt. En in de investering naar dat nieuwe onderwijssysteem waken we ervoor dat die kansenongelijkheid echt wordt afgeschaft en niet meer terugkomt. En dan kan je kijken naar Scandinavische landen waar ze het gewoon anders hebben ingericht. En dat biedt heel veel hoop en perspectief voor de stappen die wij kunnen zetten in het onderwijs hier.
Alright. Deze haal ik eventjes uit het kieskompas. Het aantal arbeidsmigranten moet worden verminderd, ook als tekorten op de arbeidsmarkt dan toenemen. Partij voor de Dieren mee eens. Waarom?
Nou, wat je ziet is dat heel veel mensen naar Nederland worden gehaald om hier het werk te doen dat we eigenlijk zelf niet willen doen. En dat zijn mensen uit, nou, eerst was het Polen. Die mensen werden dan gevraagd om hier in de slachterijen te werken. Inmiddels zijn mensen uit Polen behoorlijk goed bekend met de Nederlandse samenwerking. En die weten dus ook wat hun rechten zijn. En die slachterijen hebben dus de Polen niet meer nodig, want die zijn te mondig. En ze hebben liever mensen die ze makkelijker kunnen uitbuiten. Dus worden nu mensen uit Bulgarije en Roemenië gehaald. En die worden bijvoorbeeld in slachterijen, maar ook in distributiecentra van Amazon bijvoorbeeld. Omdat zij niet goed beschermd worden door de Nederlandse regelgeving, zijn ze makkelijk uit te buiten. Kun je ze onder belabberde omstandigheden laten werken? Kun je ze onder belabberde omstandigheden ergens in een huis op elkaar proppen? En als ze hun baan kwijtraken en ze hebben bijvoorbeeld een verwonding opgelopen in die slachterijen, dan zijn ze ook nog eens niet verzekerd voor goede zorg. Nou ja, daarvan zegt de Partij voor de Dieren, wie wordt hier nou eigenlijk beter van? Deze mensen die worden uitgebuit, worden er niet beter van. Alleen de directeuren en de aandeelhouders van die slachterijen en die distributiecentra. Dus wij zeggen, kijk nou naar wat in een gezonde economie gezonde banen zijn. En waar er geen gezonde banen zijn die ook bijdragen aan de economie die we willen, dan ga je daar niet arbeidsmigranten voor naar Nederland halen, die hier dan vervolgens op alle mogelijke manieren kunnen worden uitgebuit.
Oké, maar volgens mij, zoals ik je zo hoor, gaat het voornamelijk ook over levenskwaliteit en de rechten van arbeidsmigranten. Maar de vraagstelling gaat echt over ook dat het verminderd moet worden. Maar daar zijn jullie het ook mee eens dat er minder arbeidsmigranten naar Nederland moeten komen dus.
Ja, omdat de vraag voor welke soort economie zouden we banen willen hebben, die wordt niet gesteld in het huidige economisch systeem. Als er maar aan verdiend kan worden voor de BV Nederland, dan is het altijd goed. Terwijl je in de praktijk ziet dat het huidige economische systeem, die heeft wel winnaars, maar dat zijn er maar een paar. Dat zijn de grote bedrijven, dat zijn de mensen die het toch al goed hebben. En verder zie je heel veel schade aan natuur, milieu, maar ook aan werknemers. Kijk naar Tata Steel bijvoorbeeld. Mensen die daar werken en in de omgeving wonen, die worden gewoon ziek van hun eigen werkgever, omdat Tata Steel heel veel kankerverwekkende stoffen uitstoot. Mensen die op Schiphol werken en al die koffers in de ruimen van die vliegtuigen moeten zien te krijgen, die worden ziek van de kerosinedampen die ze de hele dag door moeten inademen. En zo zijn er nog wel een paar voorbeelden. En de weg vooruit is wat de Partij voor de Dieren betreft kritische vraagtekens durven stellen bij het huidige economische systeem. Wat past nou binnen de draagkracht van de aarde, maar ook binnen menselijke waardige normen, waarbij de bescherming van de volksgezondheid voorop staat, de bescherming van de mensen die het werk moeten doen. En van daaruit kijk je, oké, welke banen zijn belangrijk en welke niet. Waarmee je dus onderaan de streep al meteen ziet dat heel veel banen waar nu arbeidsmigranten voor naar Nederland worden gehaald, die vallen daarbuiten. En dan moet je als politieke partij, vinden wij, ook de moed hebben om te zeggen, nou, voor die banen is geen plek in Nederland en we gaan de economie hervormen voor de mensen die bijvoorbeeld bij Tata Steel aan het werk zijn of in andere sectoren. Er is onwijs veel werk in de groene energietransitie. Dus we gaan mensen helpen omschakelen. Maar die enorme aanwas van arbeidsmigranten, dat is eigenlijk in heel veel gevallen voor bedrijven die alleen maar willen profiteren van goedkope arbeid, waarbij ze mensen niet de bescherming hoeven te geven die Nederlandse werknemers wel hebben. En ook nog eens voor sectoren waarvan we met z'n allen kunnen zeggen, nou, dat draagt niet per se bij aan een gezondere en betere wereld.
Ja, want wat een beetje natuurlijk de standaardvraag hierop, een doorvraag zou zijn, is om over personeelstekorten te beginnen. Maar zoals ik dat een beetje uit je antwoord hoor, willen jullie juist aan de productiekant gaan sleutelen om te zorgen dat we überhaupt minder personeel nodig hebben. Heb ik dat correct?
Nou ja, binnen die economie die past binnen de draagkracht van de aarde, produceren we en consumeren we minder zooi. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus wij schakelen om naar een economisch systeem waarin we veel meer werk maken van hergebruik, recycling. duurzame producten, waarbij je veel meer repareert in plaats van iedere keer weer nieuwe producten maakt. En binnen dat systeem kan je ook bijvoorbeeld kritisch kijken naar Tata Steel. Want Tata Steel produceert heel veel staal voor de auto-industrie. Maar als je nou zegt, hey, maar we gaan investeren in goed en bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer. En we durven te kiezen voor niet iedereen kan meer een eigen auto hebben. Want we maken andere vormen van vervoer bereikbaar voor iedereen. Dan kun je ook zeggen, ja, en hoe nodig is Tata Steel dan eigenlijk? Die ook nog eens kankerverwekkende stoffen uitstoot. Dus we kijken daar breed naar. Die distributiecentra waar arbeidsmigranten werken.
Mag ik aanhaken op wat je net zei? Want ja. Ik had daar namelijk ook een vraag over met betrekking tot auto's. Want dat is ook een stelling van een kieskompas volgens mij. De accijns op benzine, gas en diesel moeten omlaag. De Partij voor de Dieren was het daarmee oneens. Maar ik had dan een vraag over van veel mensen zijn nog afhankelijk van de auto. Nou, dan kan je wel het OV goedkoper maken. Maar stel je werkt op een industrieterrein zonder goede busaansluiting. Dan heb je geen keuze. Hoe gaan jullie dat tegen?
Ja, het is goed dat je hierover begint. Want de partijen die nu doen alsof ze het opnemen voor werkende Nederlanders die hun loon en hun vaste lasten niet meer kunnen betalen, is de VVD. Die is hiervoor en die verkoopt dat als... Kijk, wij nemen het op voor Nederlanders, want we zien dat ze het moeilijk hebben. Nou, als de VVD dat doet, dan moet je jezelf wel achter de oren krabben van wat zit hierachter? Zijn zij echt, is nu de VVD degene die het opneemt voor mensen die niet rond kunnen komen? Of gebeurt hier iets anders? Kijk, wat er gebeurt is dat deze maatregel, die accijnzen op benzine, als je dat naar beneden doet, dan profiteren daar vooral mensen van die prima rond kunnen komen. Terwijl er wel een greep wordt gedaan uit een groeifonds waar je andere dingen van moet betalen. En tegelijkertijd houdt de VVD verhoging van het minimumloon tegen, verlaging van de huren, afschaffen van het eigen risico, het inkomensafhankelijk maken van de zorgverzekering. En de Partij voor de Dieren zegt, zorg nou dat iedereen die in Nederland woont, ik vind het onacceptabel dat we 800.000 mensen nog steeds in armoede hebben in Nederland. Je moet gewoon de keuze maken, dat accepteren we niet. Mensen die een baan hebben, zouden niet moeite moeten hebben om hun basisbehoeften te betalen. Dus wij zeggen, investeer hierin en zorg dat iedereen op een normale manier zijn lasten kan betalen. Ook als jij inderdaad degene bent die nog een auto nodig heeft en het nodig heeft om naar zijn werk te komen. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook gaan investeren en het terugbrengen van goed en betaalbaar openbaar vervoer. Dus wij maken ook het openbaar vervoer goedkoper. En daar waar geen bussen meer rijden, ja, moeten we investeren om te zorgen dat dat weer op orde komt. Maar het verlagen van de accijnzen op benzine en dat verkopen als dit is een maatregel om te zorgen dat mensen hun vaste lasten kunnen betalen, ja, dat gaat gewoon niet op. Het kost heel veel geld en wij willen dat geld beter besteden, zodat juist de mensen die te weinig te besteden hebben, daar wel op vooruit gaan.
Hoeveel woningen willen jullie gaan bouwen?
Nou ja, zoveel als nodig is. Nadat je al gebruik hebt gemaakt van kijk naar hoeveel bedrijfspanden er leeg staan. En dus maak gebruik van de bestaande ruimte die er is. En kijk daarna.
Dan hebben we het over kantoorpanden die leeg staan. Kantoorpanden
bijvoorbeeld. Ja. Maar ook worden er heel veel. Er zitten heel veel regels die het moeilijk maken voor mensen om hun huis te delen met bijvoorbeeld studenten. Er zijn veel mensen die zouden best wel willen hospiteren, maar die denken, ja, straks maak ik een fout op het belastingformulier, dus ik begin er maar niet aan. Dus zorg dat je goed kijkt van, hey, waar is nou behoefte aan? Hoe kunnen we dat organiseren? En dan zullen de woningen gebouwd moeten worden. En de Partij voor de Dieren maakt daar een heel fundamentele keuze waar je verder niemand over hoort. Want wat nodig is dat we voldoende woningen hebben, maar ook dat we de natuur gaan herstellen en beschermen in Nederland. En in dit kleine landje moet je dan dus keuzes maken. En bijna de helft van alle grond in Nederland wordt in beslag genomen voor de veehouderij. En ja, als je dat zo laat, dan kan er dus bijna niks. En wij zeggen dus stop met het fokken en vetmesten en doden van dieren. Krimp het aantal dieren dat je in de veehouderij gebruikt.
Daar heb ik ze ook nog wat vragen
met
over.
Met minstens 75%. En als je dat doet, dan komt er dus heel veel landbouwgrond vrij dat je kan omzetten naar natuur. En het zorgt ervoor dat je kan bouwen zonder dat het ten koste gaat van die kwetsbare natuur die we niet nog verder willen aantasten. Dus dan, als je dit eerst doet, dan wordt het ook weer mogelijk om te bouwen. Want dat kan nu niet vanwege de stikstofcrisis. En die stikstofcrisis is weer het gevolg van dat altijd maar de veehouderij is beschermd in plaats van de natuur en wat we echt nodig hebben in Nederland. En als je die keuze maakt, dan kan je bijvoorbeeld bij bestaande woonkernen een straatje erbij. Dat is nu het officiële advies van een adviesorgaan aan de regering. Dus niet hele weilanden vol plempen met een nieuwbouwwijk, waardoor alle huizen super duur zijn en er is geen OV. Hoe moet je dat doen? Maar waar de voorzieningen al zijn, kun je een straatje bijbouwen. Als je eerst die keuze hebt gemaakt om de grond weer te gaan gebruiken voor wat belangrijk is. Niet voor veevoer, maar voor natuur en voor wonen.
En veel partijen die hebben dan ook een doel van oké, we gaan zoveel sociale huurwoningen bouwen.
Ja.
Ik zag daar niet echt iets over terug in het verkiezingsprogramma. Wel meer, maar niet een concreet percentage. Waar willen jullie naartoe?
Ja, dat is goed dat je dat zegt. Nu heb ik die percentages ook niet concreet. Maar het is grappig dat je dat zegt, dat dat niet in het programma staat. Daar ga ik zo even naar kijken. Maar het is van groot belang. Hè. De afgelopen jaren is door de VVD de volkshuisvesting als een soort van afverklaard. Daar hoeven we niks meer aan te doen. Sterker nog, we maken er markt van en we zetten het in de uitverkoop voor buitenlandse beleggers. Dat was de grootst mogelijke fout ever. Want er is een heel groot tekort aan sociale huurwoningen en aan betaalbare huurwoningen. Dus heel veel investeren in sociale huur. De belasting die bij woningcorporaties is neergelegd was ook een heel groot fout. Omdat ze daardoor niet meer konden bouwen. De percentages moet ik even het antwoord op schuldig blijven. Maar investeren in sociale huur zodat er veel meer woningen beschikbaar komen voor mensen die alleen maar een betaalbare huur kunnen betalen, is van groot belang. En tegelijk is de categorie die daarboven zit, dus zeg maar de normale huur, ook daar willen we maatregelen. Want je ziet dat die pandjesbazen gewoon eindeloos kunnen cashen, omdat er een tekort aan woningen is en zij nog te beroerd zijn om hun huizen te isoleren, zodat je en een hoge huur en een hoge energierekening hebt. En daar willen we huren bevriezen en ook gaan zorgen dat mensen die allerlei pandjes hebben en dat verhuren en ze hebben niet de moeite genomen om te isoleren, dat ze verplicht worden om de huur fors te verlagen. Want zij moeten de lasten dragen van dat jij daar met een tochtig huis en dus een hoge energierekening zit.
Alright, nu nog echt flink wat vragen over ecologie. De eerste wat me ook opviel in het verkiezingsprogramma, jullie willen dat er geen zonneparken komen in de natuur of op landbouwgrond. Nou, natuur snap ik volledig, maar landbouwgrond, dat jullie pleiten voor een forse inkrimping van de veestapel, daar gaat heel wat land bij vrijkomen. Dan ja, lijkt het mij juist logisch, nou, laten we daar een paar zonneparken neerleggen. Van waar die afweging?
Nou, omdat er nog meer dan genoeg daken zijn waarop je zonnepanelen kan leggen. En je grond is, daar moet je goed over nadenken, wat doe je daarmee? Er is meer dan genoeg ruimte voor de zonne-energie die we nodig hebben als we de daken gaan benutten. En creatieve oplossingen vinden, zodat je die landbouwgrond kan gebruiken voor natuur, voor duurzame voedselproductie die we nodig hebben in Nederland. Voor wonen. He, niet te veel, maar als je die keuze maakt om de veehouderij of de vee-industrie af te schaffen, dan is er heel veel mogelijk. En die zonnepanelen kunnen gewoon op daken, dus daar kiezen wij voor.
En hebben jullie dan ook laten berekenen of de klimaatdoelen gehaald worden als je dus ook geen zonneparken op landbouwgrond bouwt? Like, hebben we hier genoeg aan zonnepanelen op daken? Hebben jullie dat laten berekenen?
Nou, we hebben daken genoeg. En wat ook van belang is bij die zonneparken is dat, dat je ziet dat buitenlandse investeerders hier nu alweer goed op aan het cashen zijn. En dat willen wij natuurlijk ook tegengaan. Dus wat hierbij hoort is dat we ook proberen alle regels die dat in de weg staan te schrappen en juist te stimuleren dat energieopwekking ook gewoon in de handen van burgers komt. Dus dat je met elkaar in je dorp afspreekt, oké, we hebben hier al die daken, daar gaan we zonnepanelen opleggen en zorgen dat je ruimte geeft aan coöperaties, zodat die energieopwekking ook in de handen van burgers komt. En er zijn daken genoeg voor alle zonnepanelen die we nodig hebben.
Maar waar de vraag om ging, of dat ook berekend is, van kunnen jullie hard maken dat we aan de klimaatdoelen gaan voldoen als we dus die zonneparken niet op landbouw gooien, maar op daken.
Ja, kijk, de Partij voor de Dieren vindt dat je alles op alles moet zetten om de klimaatcrisis te keren. En daar horen een aantal heel belangrijke keuzes bij. En een van die keuzes waar de andere partijen nogal bij weglopen is: wat hebben we niet nodig en wat gaan we niet doen? Dus besparen is energiemaatregel 1. Nog een keer besparen en nog een keer besparen. En wij maken bijvoorbeeld de keuze om...
Zou je het ook typeren als degrowth?
Nou ja, dat hoort erbij. Omdat ons huidige economische systeem gaat ver buiten de grenzen van wat de aarde ieder jaar zonder problemen kan leveren. Dus wij leven enorm op de pof en richten schade aan die de aarde niet meer kan goedmaken. En ons hele economische systeem drijft daarop. En dat is natuurlijk onhoudbaar. En dat weten we eigenlijk al sinds 1972, toen de Club van Rome zei, er zitten grenzen aan de groei. Maar wat er bijvoorbeeld bij hoort, is dat je dit soort keuzes maakt. Neem Yara, dat is een kunstmestfabriek in Zeeland. In een duurzame landbouw heb je geen kunstmest nodig. Kunstmest vraagt onwijs veel energie om te maken. Dus 5% van de hele Nederlandse gasgebruik wordt door Yara opgesoupeerd. Dan kan je twee dingen doen. Je kan of het plan van Yara uitvoeren. Die zeggen dan, ja, wij willen heus wel vergroenen. Dus wij willen voortaan op windmolens onze energie van windmolens gebruiken. Maar dat kunnen we natuurlijk niet zelf betalen. Dus wij willen graag steun van de Nederlandse overheid, van de belastingbetaler. Dan gaan we niet meer gas gebruiken. Maar dan gaan we het op windmolens doen. Dat betekent 2000 windmolens. En de Partij voor de Dieren zegt, nou, A, de belastingbetaler gaat helemaal niks betalen, want je bent zelf een grote vervuiler. En B, je kan niet oneindig energie opwekken. Dus de energie die we opwekken, die moet gaan naar burgers en doelen die we belangrijk vinden. En het verdienmodel van zo'n fabriek is niet belangrijk. Dus als jij mij vraagt, is dit uitgerekend? Ja. En daar hoort dus bij voor de Partij voor de Dieren dat we een aantal hele scherpe keuzes maken. Waar gaan we groene energie voor gebruiken? Is dat voor een bedrijf dat past binnen een nieuwe duurzame economie, binnen de grenzen van de aarde? Of zien we deze bedrijfsvoering eigenlijk niet meer zitten? Dan gaan we daar geen energie voor opwekken. Hetzelfde geldt voor het datacentrum dat Facebook, of dat heet dan nu Meta, in Zeeland wilde bouwen. Daar zouden dan talloze windmolens voor moeten komen. Terwijl, hoeveel ruimte hebben we nou voor zonnepanelen en windmolens in Nederland? Je wil daar ook van zeggen, nou ja, gaat dit bijdragen aan een fijne samenleving waarin we de klimaatdoelen halen en waarin we energie opwekken voor de dingen die belangrijk zijn? Of plempen we hier het hele land vol met windmolens en zonnepanelen voor doeleinden die, ja, laten we eerlijk zijn, niet het allerbelangrijkste zijn? Dus die keuze hoort daar bij ons bij. En dan rekent ons plan dus helemaal rond, waarbij we ook zeggen, als je echt je best hebt gedaan als land om A, scherpe keuzes te maken in het besparen, B, te investeren op zon en wind, en je hebt alles gedaan wat je zelf kan, dan is het ook geen schande om duurzame energie uit het buitenland te importeren. Dus dat hoort bij onze plannen. Maar dat ga je natuurlijk niet doen als je het jezelf gemakkelijk maakt. Als je hier in Nederland denkt, nou, we maken geen keuzes en we vinden eigenlijk alles makkelijk en we willen eigenlijk dat het buitenland gewoon alle energie levert die wij nodig hebben. Dus vanuit die huidige situatie zeggen wij, ja, dat is te makkelijk. Maar als je wel alles hebt gedaan, dan is dat de keuze die er bij ons ook bij hoort. En dan reken je dus rond.
En die nieuwe economie waar jullie naartoe willen, je noemde net al wat voorbeelden. Welke bedrijfstakken en industrieën kunnen niet meer mee in die nieuwe economie waar jullie naartoe willen? En dan concreet.
Nou, fossiel. Die raffinaderijen. We moeten natuurlijk zo snel mogelijk af van het gebruik van olie en gas en overschakelen naar duurzame energievoorziening. Het is eigenlijk schandalig. Het is nu 2023. Ik moet daar nog met jou over hebben. Het is niet alsof we voor het eerst horen dat fossiel schadelijk is voor klimaat. Bij de Partij voor de Dieren zetten we alles op alles om die transitie nu mogelijk te maken. En om te beginnen, die voordelen die de fossiele industrie nog steeds krijgt in de vorm van belastingvoordelen, de beruchte fossiele subsidies, die moeten per direct worden afgeschaft, want dat is bizar. En de andere grote klapper die je moet maken voor het klimaat en een economie binnen de draagkracht van de aarde is de vee-industrie. En willen we zorgen dat iedereen voldoende te eten heeft in de toekomst, en ik mag aannemen dat iedereen dat wil, dan zullen we moeten ophouden met het gebruiken van dieren. Want de veehouderij is geen voedselproducent, maar een voedselverspiller. En heeft allerlei andere nadelen voor dierenwelzijn, voor schoonwater. water, voor schone lucht, voor de natuur, voor klimaat. Dus dit zijn de twee grootste dingen waar we snel vanaf moeten.
Ja, en die industrie waar we vanaf moeten, of die bedrijfstakken, dat gaat natuurlijk wel grote gevolgen hebben voor de werknemers. Weet je, tienduizenden werknemers die zullen moeten worden omgeschoold. Maar de klimaatplannen van de Partij voor de Dieren zijn ook heel ambitieus. Volgens mij voor 2030. Hoe gaan jullie dat doen? Binnen 5 jaar mensen omscholen? Want is dat überhaupt wel haalbaar vanaf dat punt? Is dat niet... ik weet niet of ik te ambitieus wil zeggen, maar ja, is dat haalbaar?
Het is zeker haalbaar, maar ik zeg er wel meteen bij.
Zonder dat de mensen vallen.
Ja, dat het natuurlijk... ik zie ook dat het wordt natuurlijk wel moeilijker, omdat de politiek alles maar vooruit heeft geschoven.
Daar kunnen hun niks aan doen natuurlijk.
Daar kunnen deze mensen niks aan doen. En tegelijkertijd, als we nu beginnen... je ziet dat er een enorm tekort is aan handen in de groene energietransitie. Laten we mensen alsjeblieft helpen om te scholen naar die banen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat iedereen in Nederland ook het beste wil voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen. En wil dat de overheid alles doet om te zorgen dat de klimaatcrisis niet onhoudbaar uit de hand gaat lopen. We kunnen het allemaal zien, de wereld staat in de fik. Bosbranden, droogte, overstromingen. En dit is nog maar bij 1,2 graad opwarming. Je weet dat het nog verder gaat opwarmen. En die 1,5 graad, daarvan hebben wetenschappers gezegd, ja, dat is wel het maximale dat je kan veroorloven. Want daarboven worden de problemen nog veel groter. Onbetaalbaarder ook, maar ook veel problematischer voor mensen in hun levens. Dus wij zien het als onze dure opdracht om alles op alles te zetten om daar binnen te blijven. En dat betekent dat je dat hand in hand laat gaan met de positie waar mensen die in deze industrieën werken en bijvoorbeeld boeren door dat uitstelgedrag van de politiek in terecht zijn gekomen. Dus je gaat mensen helpen om te scholen. En als het gaat over boeren, gaan we zo snel mogelijk helpen boeren om te schakelen naar een duurzaam landbouwsysteem waarin er meer ruimte is voor boeren, waarin ze een normale boterham kunnen verdienen, waarin ze niet meer met gifstoffen werken waar ze zelf een hoog risico lopen dat ze daar Parkinson van krijgen. Waar alleen Bayer Monsanto rijk van wordt en verder iedereen daar de schade van ondervindt. Zodat je naar een duurzaam landbouwsysteem kan waar iedereen gelukkig van wordt. En dat vraagt dus dat we twee dingen doen, dat de overheid daarvoor durft te kiezen. Dus de politieke partijen moeten daarvoor durven kiezen. Je moet investeren op wat er nodig is, want deze mensen kunnen daar inderdaad niks aan doen. En dan moet je je afvragen hoeveel geld is daarvoor nodig en wie gaat daarvoor opdraaien. Dus je laat, wat de Partij voor de Dieren betreft, degene die hebben geprofiteerd van het instand houden van deze systemen, die laat je betalen. Die raffinaderijen, Shell maakte vorig jaar 36 miljard euro winst, Exxon 51 miljard. Die hebben geld zat. Dus de Partij voor de Dieren zegt, laat ze betalen. En een deel daarvan komt ook gewoon terecht in het helpen van mensen die in die industrieën werken om op een normale manier om te schakelen naar ander werk. Voor de landbouw geldt dat degenen die er rijk van zijn geworden zijn de Rabobank, de slachterijen, de veevoerbedrijven, ik noemde net al Bayer Monsanto, dus de gifverkopers, die hebben miljarden verdiend. Die veevoerbedrijven staan in de quote 500. En een veehouder leeft in veel gevallen onder de armoedegrens en ziet 90% van zijn omzet verdwijnen in de zakken van de agro-industrie. Zij moeten gewoon heel fors terug gaan betalen om die transitie mogelijk te maken. Want ze hebben niks anders gedaan dan zelf geld verdienen en boeren aan hun droeve lot overlaten. De natuur is kapot gegaan, het water is vervuild, de klimaatverandering is verder opgestookt door deze industrie en de dieren hebben grootschalig geleden. Dus er zijn grote dingen nodig. Daar is ook geld voor nodig, maar we kunnen niet nog langer wachten en we moeten de vervuilers laten betalen voor wat ze hebben aangericht.
Ja, en om het een beetje samen te vallen, samen te vatten over waar de vraag bij begon met de werknemers die dreigen om te vallen. Dus die willen jullie helpen door in elk geval om te scholen, ja. Door de winsten van de grootvervuilers. Maar is omscholen het enige? Of gaan jullie ook die werknemers in andere manieren tegemoet zien?
Nou, het allerbelangrijkste is dat mensen niet de rekening moeten betalen voor de misleiding van de fossiele industrie. Hè? Want zij wisten natuurlijk al jarenlang, veel eerder en veel beter nog dan de gemiddelde burgers, dat hun verdienmodel gewoon schadelijk was voor het klimaat en daarmee voor de toekomst van mensen. En daar kunnen die werknemers niks aan doen. En voor de Partij voor de Dieren staat vast, het gaat over fundamentele rechten, recht op een toekomst en recht op, waar we het net ook al even over hadden toen we het over de arbeidsmigranten hadden, op basisrechten als mens. En dat betekent dat je niet in de financiële problemen mag komen en dat je steun verdient bij het omschakelen naar ander werk.
Oké, ja, want waar ik ook nog een vraag over had, en je begon er net al een beetje over, maar ik ga alsnog die vraag gooien. Want jullie willen dat de veestapel binnen 2 jaar met 75% moet krimpen. Maar ja, dat is natuurlijk echt vet hard voor de boeren. En dat in die 2 jaar kunnen ze niet echt omschakelen. Dus dat zou voor heel veel mensen, heel veel boeren, zou dat echt het einde betekenen.
Nou ja, voor heel veel boeren gaat gelden. Je kan boer blijven. Want kijk, voor boeren is het heel ingrijpend. Omdat anders dan bij andere banen heb je, als je boer bent, hangt ook de plek waar je woont en werkt daaraan vast. En heel veel boeren wonen op een plek die al generaties lang in de familie is. Dus kijk, als je bij een ander bedrijf werkt en je moet omscholen, dan is dat misschien heftig, maar je daar hangt ook nog eens niet je eigen woonomgeving aan vast. Want dat zit niet al generaties in de familie wat samenhangt met je werk. Dus het is heftig. Maar het is van groot belang om te benadrukken dat nu al zien we dat boeren last hebben van de droogte, van de achteruitgang van onze bodemkwaliteit, van het verlies van ecosystemen, van de vervuiling van water. Dus willen we boeren een toekomst geven om boer te zijn, dan moeten we nu zorgen dat we de natuur gaan beschermen. Dat betekent in veel gevallen, je kan boer blijven, maar niet meer door het fokken, vetmesten en doden van dieren. Maar dat er andere vormen mogelijk zijn.
Maar kan dat binnen 2 jaar?
Als daar een gat valt in die omschakeling, dan vinden we dat die agro-industrie dat financiële gat moet opvangen. Want je kan dat niet op het bordje van de boeren leggen.
Maar kunnen we dat wel alleen financieel opvatten? Want natuurlijk, werk is meer dan natuurlijk inkomen. Het is ook bijdragen aan de samenleving of ja, gewoon een invulling van de tijd, een passie van personen. Kunnen we dat wel alleen opvangen door boeren bijvoorbeeld een zak met geld te geven? Kunnen we dat op een andere manier ook nog tegemoetkomen?
Wat heel reëel is, dat boeren die nu met dieren werken, door ze te fokken, vast te houden, vet te mesten, te melken, naar de slacht te brengen. Daarvan weten we al heel erg lang. We zitten hier toevallig vlak in de buurt van het ministerie van Landbouw. Daar wisten ze in 1965 al dat dat hele grote problemen zou opleveren. En wij zijn dus heel erg boos op al die partijen die dit wisten. En de boeren de hele tijd hebben verteld dat ze zo door konden gaan. Terwijl je zag dat boeren er zelf niet van profiteerden. Afgelopen 20 jaar moest de helft van de boeren al stoppen. Dat zie je nooit in het nieuws en bij de boerenprotesten. Gewoon vanwege dit systeem, waarin een aantal grote partijen eraan verdient, maar boeren het niet volhouden. Nou ja, nu is al die tijd die boeren heel goed hadden kunnen gebruiken om rustig om te schakelen, is er natuurlijk afgepakt. Neemt niet weg dat boeren ook van de politiek mogen verwachten dat hij nu wel de dingen doet om het mogelijk te maken dat boeren boer kunnen blijven. En dat kan alleen als je de natuur nu gaat beschermen. Wat voor veel boeren zal gelden is dat ze dus naar een andere manier van boer zijn moeten omschakelen. En in die omschakeling zul je zien dat je nog niet meteen alles hebt kunnen doen om een boterham te verdienen. En daarvan zeggen wij, daar moeten boeren natuurlijk niet de dupe van worden. Dus als zij omschakelen van niet meer met dieren, maar ze gaan bijvoorbeeld naar voedselbossen of de teelt van duurzame gewassen voor de bouw. En ze komen daarmee in een financieel gat, omdat dat nog niet voldoende oplevert, dan moet de agro-industrie dat gat opvangen. Zo zien wij dat. Dus de omschakeling gaat gebeuren wat ons betreft. En boeren worden daarbij geholpen. Zeker financieel. En in onze plannen resulteert dat in meer ruimte voor boeren, meer boeren. En wat er ook bij hoort is dat je de Nederlandse en de Europese markt afschermt tegen oneerlijke concurrentie van buitenaf. Dus neem de vrijhandelsverdragen. De Europese Unie heeft dan weer een vrijhandelsverdrag bijna afgerond met landen als Brazilië. Ja, en dat zou betekenen dat rundvlees en kippenvlees en allerlei andere producten die helemaal niet volgens de Nederlandse en Europese standaarden zijn geproduceerd, dat die goedkoop op onze markt komen. Ja, dat kan je natuurlijk niet maken. Dus ook bescherming tegen oneerlijke concurrentie van buitenaf hoort daarbij.
Ondertussen had je nog nagedacht op de vraag waarmee ik hem opende.
Ja, over waar ik mijn mening over heb veranderd.
Ik vind dat zelf wel een leuke vraag namelijk.
Ja, dat is zeker een leuke vraag. Maar ik weet nog steeds het antwoord niet.
Allright, ik heb sowieso nog maar een paar vragen. Dus dan misschien komen we er zo nog op.
Ja.
In het programma gaat het vaak over wetenschap en toetsen van beleid. Zou je de partij ook noemen als een beetje de partij van de wetenschap?
Ja, wij volgen de wetenschap als het gaat over het leefbaar krijgen van de aarde sowieso. Dus de wetenschappelijke consensus over hoe ernstig de klimaatcrisis is en wat we moeten doen om die te stoppen, is voor ons echt leidend. En je ziet dat andere partijen daar makkelijker een beetje van wegbewegen. En ja, ik denk die consensus is er niet voor niks. Luister daarnaar. En een ander voorbeeld is het zijn vaak wetenschappers die het hebben over de kwetsbare waarden, die dus niet zo snel serieus worden genomen. Wetenschappers voelen zich ook echt niet gehoord als het gaat over de ernst van de klimaatcrisis. Maar datzelfde geldt bijvoorbeeld over de wetenschappers die al jarenlang waarschuwen dat de manier waarop de mens met dieren en de natuur omgaat, dat het een heel groot risico is voor het ontstaan van nieuwe virussen, zogenaamde zoonozen. 75% van de nieuwe virussen komt omdat het is overgeslagen van dier op mens. En het meest bekende voorbeeld is natuurlijk corona. En toen corona uitbrak, ja, toen werden die wetenschappers allemaal aan de talkshowtafels uitgenodigd om te vertellen hoe moeten we hiermee omgaan. Maar de vraag, hey, hoe hadden we dit kunnen voorkomen? Het was natuurlijk wel handig geweest als die jaren geleden was gesteld. En daar zie je dat de Partij voor de Dieren ook echt wel een voorvechter is voor waar wetenschappers onderzoek naar hebben gedaan, wat ze hebben uitgezocht, wat ze weten, waar ze ons voor waarschuwen, dat dat een volwaardige plek krijgt in het politieke debat, in plaats van dat ze maar een beetje genegeerd worden omdat het ons niet uitkomt.
En om een beetje kritisch aan te haken op het wetenschapsding van de vraag, want de partij is tegen genetisch gemanipuleerde gewassen.
Ja.
Na 30 jaar en duizenden studies is de wetenschap er wel over uit dat de genetisch gemodificeerde gewassen niet meer risico's dragen dan niet genetisch gemodificeerde gewassen. En ook de biodiversiteit kan met maatregelen worden beschermd. Dat rijmt toch niet helemaal met wetenschap. Om daar dan, want jullie zijn voor echt het verbieden ervan.
Nou ja, kijk, wetenschap is ook, waar je ook altijd naar moet kijken, is vanuit welke uitgangspositie worden er aanbevelingen gedaan. En we hebben GMO's niet nodig om iedereen van gezond en duurzaam voedsel te kunnen voorzien. Blijf je vasthouden aan dit systeem, ja, dan kijk je misschien naar, hey, hoe kunnen we dan met nog meer techniek zorgen voor meer voedsel? En dan ga je eigenlijk die fundamentele discussie uit de weg, dat we moeten stoppen met het gebruiken, het fokken en doden van dieren.
Ja, precies, maar dat is een kritiek op de huidige manier van landbouw. Maar daar dat is niet intrinsiek aan genetisch gemodificeerde gewassen. Die kunnen
maar
buiten staan.
Kijk, dit hoort erbij, want een volgende bezwaar tegen GMO is dat het in handen is van grote multinationals en dat het de positie van boeren ernstig verslechtert, omdat zij geen zeggenschap meer hebben over de zaden. Dus waar je in een gezond landbouwsysteem, het heet bijvoorbeeld kwekersrecht, daar is Partij voor de Dieren groot voorstander van. En ook bijvoorbeeld in India zijn veel activisten voor wat dan heet voedselsovereiniteit echt actief om je moet dus naar in brede zin naar je voedselsysteem kijken. En dat is eigenlijk het antwoord dat ik wil geven. Als je binnen de bestaande kaders kijkt, dan zou je kunnen zeggen, hey, er zijn argumenten die pleiten voor GMO. Maar als je breder kijkt, dan maakt het de positie van boeren slechter, omdat het een systeem is waar multinationals aan verdienen. Jij moet als boer die zaden kopen en waar het in een gezonde landbouw, je hebt zelf die zaden, die mag je zelf weer herplanten. Je mag zelf kruisen, je kan het delen met je buurman. Je kan, je zorgt dat die basis van ons voedsel in handen is van boeren zelf en je zorgt dat er geen patenten op zijn. GMO is een heel ander verhaal. Dan moet je die zaden kopen. Er zitten patenten op. Die multinationals die verbiedt jou vervolgens. Je hebt die zaden dus geplant. Je wil daar het jaar daarna daar weer gebruik van maken. Dat mag niet. Ook al waren het jouw eigen zaden. Je mag ze niet nog een keer planten. Moet je weer naar die multinational om daar een flinke smak met geld neer te leggen. En zo haal je dus de basis van een gezond voedselsysteem onderuit. Dus dat is een aanvullend argument waarom wij zeggen, je zou kunnen zeggen, zijn er wetenschappelijke onderzoeken waardoor we niet zo bang hoeven te zijn voor de gevolgen als mensen rechtstreeks een GMO kunnen consumeren. Maar dit is niet het enige element dat telt in het denken hierover.
Maar dat is tevens toch ook een kritiek dus op het landbouwsysteem. En niet op GMO's, want GMO's kunnen natuurlijk die kunnen onze gewassen bestendiger maken tegen klimaatverandering of ziektes. Of we kunnen ze meer voedingswaarde geven. Er zit er heel veel in. En met de juiste maatregelen. En bijvoorbeeld, jullie zijn ook voor een omwenteling van het agrarische systeem. Waar je het zojuist over had. Als we die omwenteling gemaakt hebben, dan zou er toch een rol voor GMO's kunnen zijn, zou je kunnen zeggen.
Maar waarom zou je dat doen? Als dat de diversiteit van de voedselproductie ernstig onder druk zet. En kijk, wij spreken hier in de Kamer ook heel regelmatig wetenschappers. En dan vraagt de Partij voor de Dieren heel vaak van, maar wat is nou de bredere kijk? Want de tendens is natuurlijk ook, kijk, het verschil met klimaatwetenschap en deze wetenschap is dat klimaat gaat over, dat is per definitie breed, het IPCC, naar wat is de toestand van de aarde? Wat weten we hiervan? En dan is het vervolgens aan de politiek om daar keuzes in te maken. Wat je vaak ziet is dat wetenschap vanuit een bepaald uitgangspunt wordt bedreven. En dat betekent dat die wetenschap niet verkeerd is. Maar de fundamentele vragen zijn soms al helemaal afgedaan als die hoeven niet beantwoord te worden. Dus kijk naar bijvoorbeeld de gezondheid van omwonenden rondom veehouderijen. We hebben hier heel vaak wetenschappers gehad die dan hebben gekeken naar stalsystemen. Zeg ze, als je dit met kippen doet en dat, dan kan je de uitstoot van fijnstoot en dus de risico's voor omwonenden beperken. En dan vraagt de Partij voor de Dieren altijd, hebben jullie ook onderzocht wat het effect is als je minder dieren op elkaar houdt? En dan zeggen zij, dat is zo vanzelfsprekend. Dat hebben we natuurlijk niet gedaan. Wij zijn uitgegaan van, je houdt het bestaande systeem en daarbinnen ga je uitzoeken, wat zou dan wijsheid zijn voor, in dit geval de gezondheid van omwonenden of het milieu. En in het geval van GMO's gaat het over het bestaande systeem en hoe kunnen we dan die productie verhogen dat we mensen wel het eten kunnen geven. Nou, als dat verder geen nadelen heeft, niks aan de hand. Maar het heeft wel nadelen. En dan zegt de Partij voor de Dieren, dank voor jullie onderzoek. Hartstikke mooi, maar we moeten wel breder kijken. En als je dan ziet dat er wordt gewaarschuwd voor de verslechtering van de positie van boeren in voedselsoevereiniteit. Als je dan ziet dat het weliswaar
Wat tevens ook binnen het bestaande systeem is. Wat eigenlijk ook dezelfde argumenten zijn die jullie gebruiken over veehouderij.
En dus ook een bedreiging voor en daarom, de Partij voor de Dieren zegt vaak, wij hebben het over kwetsbare waarden, omdat de concrete, wat heeft de mens eraan op dit moment, een vraag niet altijd kan worden beantwoord. Als het gaat bijvoorbeeld over natuur, kan je zeggen, wat hebben we dan aan een witsnuitlibel? Wij zeggen, maar het is onderdeel van een ecosysteem. Als je naar GMO kijkt, dan zou je ook kunnen zeggen dat het beschermen van de diversiteit van je voedselvoorziening, dus dat je een systeem
houdt, biodiversiteit?
De genetische biodiversiteit van
wetenschappers zijn het erover eens dat daar maatregelen tegen te brengen zijn.
Ja, maar wat is de garantie dat die maatregelen ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd? En daar is de Partij voor de Dieren natuurlijk wel behoorlijk, cynisch over geworden. Want dit is hetzelfde verhaal als wat je ziet bij de landbouw. Ja, we kunnen dit oplossen met emissiearme stalvloeren. En dat, als het te zeer een technofix is met allemaal de nadelen, kan je me zus en me zo oplossen. voordat je dan zou kunnen besluiten, is dat nou verstandig of niet, dan moet je eerst op een rij hebben, oké, worden die maatregelen dan ook genomen? En zo gaat het vaak niet. Het verdienmodel van multinationals is een enorme stuwkracht. Dat hoef ik jou denk ik niet te vertellen. Je ziet het al bij de bekendste GMO is natuurlijk de Roundup Ready Soja voor de teelt van veevoer. Dat is een sojaboon die is genetisch gemanipuleerd zodat die zoveel mogelijk gifstoffen kan weerstaan. Dus alles gaat dood behalve die plant zelf, waardoor er bakken met Roundup op kunnen. Wie verdient daaraan? Degene die die sojaboon heeft ontwikkeld en die dat gif verkoopt. En dat zijn toevallig dezelfde partijen. Dus als je niet die achterliggende druk van GMO's adresseert en ook echt weet, oké, zo zouden we, en deze maatregelen worden dan ook genomen om te zorgen dat we op geen enkele manier een aderlating laten als het gaat over de genetische diversiteit, over de positie van boeren en voedselsoevereiniteit. Ja, dan moet je er niet aan beginnen, want we weten wat er in het verleden met de druk van multinationals is gebeurd.
Ja, want ik had nog één afsluitende vraag. Ik ben door alle serieuze vragen heen. Wat is iets waar we het volgens jou te weinig nog over hebben in aanloop naar de verkiezingen?
Nou, ik vind dat het in de verkiezingen nog altijd veel te weinig gaat over klimaat, natuur en dierenwelzijn. Als het over klimaat gaat, dan gaat het alleen maar over een aantal onderdelen van de klimaattransitie. En partijen worden niet bevraagd op, maar hoe ga je nou zorgen dat de aarde leefbaar blijft? En als je deze plannen hebt, ja, dan klinkt dat voor nu leuk omdat je de moeilijke keuzes uit de weg gaat. Maar wat betekent dat voor volgende generaties? Met welke wereld worden zij dan opgezadeld? En waar ga je eigenlijk van betalen dat er dan veel meer problemen zijn? Met droogte, met overstromingen, met huizen die verzakken. Waar ga je dat eigenlijk van doen? En ik vind dat die vraag te weinig wordt gesteld. Hetzelfde geldt voor natuur. Nog steeds is natuur een kwetsbare waarde, terwijl alles waar we als mens van afhankelijk zijn, heeft zijn basis in de natuur. Dus voor de Partij voor de Dieren is het helder. Natuur heeft waarde van zichzelf. Dieren hebben waarde van zichzelf, los van het nut van de mens. Maar voor natuur geldt ook nog eens, als je dat niet wil erkennen, hè, dat natuur gewoon waardevol is in zichzelf. Als je natuur verkwanselt, dan heb je straks gewoon hele grote problemen. Want wij zijn als mens volledig afhankelijk van gezonde ecosystemen. En ik vind dat die vraag te weinig wordt gesteld. Het gaat veel te veel over, oké, klimaatmaatregelen, natuurmaatregelen, wat betekent dat voor mensen nu? En die vraag is terecht, want politieke partijen moeten uitleggen, hoe ga je dat doen? Nou, voor ons geldt vervuilers betalen, zorgen dat iedereen op een normale manier kan leven hier in Nederland. En wij durven te kiezen voor, dan hebben we maar minder spullen. En de industrie die schadelijk is, daar moet je ook van durven zeggen, daar moeten we vanaf. Maar de vraag, oké, dus als we deze radicale koerswijziging niet inzetten, wat gaat er dan gebeuren en waar gaat u dat dan van betalen, mevrouw Jezielkes? Dat zou ik wel graag zien, dat die een beetje gesteld wordt in de debatten.
Ik herinner me, heb je nog een antwoord op de allereerste vraag?
Ja, waar ik... wat fijn. Ja, ik weet het wel. Ja. Onze mening is veranderd over huizen bouwen op landbouwgrond. Omdat de Partij voor de Dieren altijd
waar waren jullie eerst voor?
Ja, dat vonden we geen goed idee. Omdat we zagen dat Nederland geen groene ruimte meer kon verliezen. Toen realiseerde ik me, wacht eens even, maar met onze plannen komt er juist heel veel grond vrij. Kunnen we de natuur herstellen? En dan kan het wel. Als je eerst de keuzes maakt die zorgen voor herstel van de natuur, gezonde landbouw, dan kun je huizen bouwen op landbouwgrond. En daar ben ik heel blij mee, want dat hebben we ook nodig.
Alright. Ja. Echt bedankt voor het gesprek.
Graag gedaan.